Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van vandaag is er eentje met een gast, twee gasten zelfs, namelijk Sven en Hanna van de Videogang podcast. Ze maken zelf dus ook een podcast over filosofie en ik had hen uitgenodigd om te praten over identiteit, het op zoek zijn naar jezelf in je twintigerjaren. Uitvogelen wie je bent en wat voor soort leven daarbij past. Dat is natuurlijk een enorm groot onderwerp in deze levensfase. En waar ik zelf ook mee heb gedeeld. Waar ik weet dat heel veel van mijn luisteraars mee dealen. Dus dat leek me gewoon heel erg interessant om eens vanuit een filosofisch perspectief te benaderen. En van die hoek weten zij alles af. Dus later in deze aflevering hoor je mijn gesprek met hun twee. En ik denk dat er hele interessante levenslessen in zitten die je echt niet wilt missen. Dus blijf daar zeker eventjes voor hangen. Ik start de aflevering altijd even met een terugblik op mijn week. Mocht je het gemist hebben, misschien heb je de vorige aflevering niet geluisterd of je volgt me niet op Instagram. Maar ik ben begonnen met de challenge van de maand oktober, maar hij duurt maar een week. Het is een dopamine detox. Dus dat houdt in dat ik eigenlijk alle manieren waarop je dopamine shot kan krijgen, dus van de melding van je social media of weet ik veel, het luisteren naar muziek of het kijken van een goede serie of bijvoorbeeld junkfood kan je ook opeens een soort opleving van krijgen. En dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe dingen die we ontwikkeld hebben en die je ook wel kunnen afleiden van wat je eigenlijk met je leven wilt doen. Nou, voor de volledige uitleg en een linkje naar de video waar ik de inspiratie vandaan heb gehaald, moet je eventjes naar de aflevering van vorige week. Maar in ieder geval ben ik er dus afgelopen week met die challenge begonnen en ik zit daar nu nog middenin. En het is nog best wel lastig, maar ook heel interessant. Ik ga aan het eind van deze maand er meer over vertellen. Maar goed, daar zit ik dus middenin. Dus dat is een deel van mijn afgelopen week. En wat ook nog wel leuk is om te vertellen, is dat ik afgelopen zondag ben ik naar Nemo geweest. Het museum in Amsterdam, wetenschappelijk museum. Daar was ik zelf dus nog nooit geweest. Ik weet dat heel veel mensen daar als kind naartoe zijn gegaan. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. En mijn neefje en nichtje, die zijn nu 8 en 10 jaar. En die waren eigenlijk nog nooit bij mij in Amsterdam geweest, bij mij en mijn vriend. Dus ik dacht, hoe leuk is het als ik hun voor hun verjaardag, want ze waren pas jarig, of voor hun verjaardag meeneem naar Nemo. Dus we gingen met z'n vieren, mijn vriend en ik en mijn neefje en nichtje. Het zijn de kinderen van mijn broer, of halfbroer moet ik officieel zeggen, naar Nemo toe. En dat was echt zo'n leuke dag. Het is zo tof wat voor proefjes daar allemaal kan doen. En ja, je ziet het ook allemaal vanuit het perspectief van een kind. Dan is alles interessant en ja, bijzonder of zo. Dat is gewoon heel erg leuk, vind ik, als je met kinderen bent, om het dan op een andere manier te bekijken. Moet ik ook zeggen dat wij na 4 verdiepingen ook wel redelijk uitgeput waren en zij nog vol energie zaten. Dan merk je toch wel het verschil. Maar was al met al echt een superleuke dag. En bij ons thuis ook nog met de VR-bril gespeeld. Nou, dat vonden ze ook fantastisch. Dus we zijn helemaal de coole oom en tante op het moment. Wat ook wel handig is, want aankomende zaterdag ga ik een week op vakantie met familie en daar zijn zij dus ook bij. Dus dat gaat ook wel heel erg leuk worden, denk ik. Dus dat was mijn week, of een klein terugblik van mijn week. Dan gaan we nu door naar het lekker loeren blokje, waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest. Ten eerste was er wat ophef rondom de Moon Calendar. Ik weet niet of je dit mee hebt gekregen, maar Lieke van Lexmond, die heeft ook een zus, Jetteke, en samen noemen zij zichzelf de Moon Sisters. Ze zijn vrij spiritueel ingesteld en ze geloven heel erg in leven met de standen van de maan. En zij hebben dus ook een kalender uitgebracht waarmee je dat dus makkelijker kan doen. En Rituals, die zag het succes van die kalender en die dacht, hey, laten we dat ook eens aanbieden in onze webshop. Dus dat hebben ze gedaan. Zijn dus een samenwerking aangegaan. En toen mensen dat hoorden, waren ze gelijk in paniek. Misschien niet, maar er ontstond gelijk behoorlijk wat ophef. Omdat er wordt beweerd dat die zussen ook tegen het vaccinatiebeleid zijn. Dat Lieke zich aan heeft gesloten bij Moederhart. En dat is dan een organisatie die gericht is tegen de coronamaatregelen en vaccins. En om die reden snappen dus heel veel mensen niet dat Rituals met ze in zee is gegaan. Nou, volgens mij was die op een gegeven moment ook nog offline gehaald, die kalender. En hij staat nu wel gewoon weer online. Maar er was ook een interview en dat interview hebben ze toen weer offline gehaald. Nou, dat was dus allemaal gedoe. Uiteindelijk had Rituals een statement naar buiten gebracht. Onze samenwerking heeft enkel betrekking op het aanbieden van een Moon Calendar, een product dat al jaren met succes in Nederland verkocht wordt. Wij benadrukken hier graag met klem dat wij ons vanaf het begin volledig aansluiten bij het vaccinatiebeleid van de overheid, aldus cosmetica merk. En inmiddels hebben Lieke en Jetteke ook een interview gedaan met de Telegraaf. En hebben ze voor het eerst dus een reactie gegeven op alle commotie. En zij zeggen, we laten ons niet leiden door aannames en oordelen. We staan juist voor verbinding en positiviteit. We hebben geen enkel oordeel over wel of niet vaccineren. Dat is totaal irrelevant voor ons. Daar hebben we ook nooit een uitlating over gedaan. We hebben in ons leven geleerd nooit iemand buiten te sluiten. Gelukkig voelen we ons wel gesteund door de vele lieve berichten die we hebben ontvangen. Daar doen we het voor, de liefde. En we staan nog altijd achter onze samenwerking met Rituals. En zijn trots dat onze Moon Calendar hier aangeboden wordt. Ja, en ze zeggen zelf ook van, we snappen dat, dat spirituele en leven via de maan, wij vinden het niet spiritueel, omdat het gaat over connectie met jezelf. Dus er is niks zweverigs aan, maar we weten ook dat als je dit soort dingen gaat doen, dat je gewoon makkelijk in een hoek wordt gezet die makkelijk af te zeiken is. Dat is hun reactie erop. Maar ik vond dit wel een hele interessante wending die dit opeens kreeg. En weet je, wat ook gewoon vanuit een merk gedacht. Want ik heb ook natuurlijk wel voor een aantal merken gewerkt die vrij groot zijn. En soms dan barst er opeens een bommetje. En dan komt er allemaal kritiek op social media of wat dan ook. Wat doe je dan als merk zijn? En ga je dan zeggen, ik blijf hier achter staan? Of zeg je, ik neem hier afstand van? En daar ging dus ook een beetje de gesprekken over. Ik hoorde mensen op de radio het er ook over hebben. Van, waar doet een merk als Rituals goed aan op zo'n moment? Dus nou ja, uiteindelijk is dat allemaal wel weer gesust inmiddels. Iets anders is Adele. Adele is echt volop in de media op het moment. Ze heeft een cover van de Vogue UK en Vogue USA. En ze is daarbij dus ook de eerste die dat tegelijk heeft. Zeg maar, dus zowel van UK als USA op de cover staan. Misschien heb je ze wel op social media voorbij zien komen. Zo niet, zoek ze even op, want ze zijn echt prachtig. Die foto's worden nu ook al door allemaal mensen nagedaan, omdat ze zo iconisch zijn, blijkbaar. Ik vind ze ook echt heel mooi, hoor. Bij de ene heeft ze een soort gele jurk aan met heel vol haar. En de ander een super lange, grote, groene jurk met haar strak naar achter. Ik vind het heel vet. En ze doet dus ook voor het eerst sinds 5 jaar een interview. En dat gaat over van alles, over dat ze gescheiden is, hoe het is om alleen moeder te zijn. Maar natuurlijk ook over haar lichaam, want dat is gewoon heel erg veranderd sinds de laatste keer dat ze muziek uitbracht. En ze zegt daar eigenlijk ook over dat ze een beetje gekwetst is door de kritiek die ze heeft gekregen toen ze was afgevallen. Ze zei, de gemeenste uitspraken kwamen van andere vrouwen die over mijn lichaam spraken. En daar ben ik echt heel erg door teleurgesteld, dat heeft mij gekwetst. Heel veel mensen dachten dus dat zij echt ging afvallen om het afvallen. En ze zei dat ze in 2019 na haar scheiding gewoon heel flink ging sporten. Omdat ze merkte dat ze daardoor minder angstig werd. Dat ze gewoon wat mentale klachten had die opgelost werden door sporten. En tuurlijk zal het ook wel meegeholpen hebben dat haar lichaam er anders door uit kwam te zien. Maar in eerste instantie ging het dus nooit om afvallen. Maar ze heeft dus ook best wel wat kritiek gekregen van vrouwen die zij met haar vorige gewicht nog heel erg representeerde. Was ze echt een soort icoon voor, een soort rolmodel. En nu past ze dus weer binnen het klassieke Hollywood plaatje. En dat is waarom ze dus kritiek kreeg. En ze zegt ook dat ze dat al wel snapt op zich. Maar ze zegt ook van ja, ik heb altijd, het maakt niet uit wat mijn gewicht is. Ik zal altijd kritiek krijgen. Mijn lichaam is altijd een onderwerp van gesprek geweest. Dat is niet alleen nu zo. Verder komt er deze week nieuwe muziek van haar uit. Op 15 oktober brengt ze een nieuwe single uit. Easy On Me heet die. Er ging ook al een preview de ronde. En volgens mij wordt dat wel weer een heel erg mooi nummer. En dat is dus ook het eerste nummer van haar nieuwe album waar ik het al eerder over heb gehad. Adele 4. En dat komt in december uit. Dus dat eventjes over Adele. Tot slot, ik zag deze titel en dacht ik, oh my god, wat is hier nou weer gaande? De titel van het artikel was Vader Tony Junior gespot met diva van The Bachelor. Mocht je het gemist hebben, dat kan bijna niet als je deze podcast luistert. In het programma The Bachelor deed Tony Junior mee en hij had dus allemaal vrouwen die voor hem aan het vechten waren. En uiteindelijk kreeg hij met één, de één was de winnaar. Dat was één grote mislukking. De reunie was een uitzending waar hij niet zo lekker uitkwam. Dat was even de korte recap. Maar wat dus ook in het programma zat, was een aflevering waarbij de vader van Tony Junior langskwam en al die dames ontmoette. Blijkbaar kon hij het toen dus heel goed vinden met Diva. Diva was sowieso een heel bijzonder meisje. Die had een heel hoog stemmetje. En hele bijzondere uitspraken, maar ik moest wel heel erg om haar lachen altijd. En zij is dus 23, hij is 61. Maar er blijkt niet zo heel veel aan de hand te zijn. Ze zijn samen naar Snolle Bollekes live in concert geweest. En de vader van Tony had een foto daarvan geplaatst. Een selfie van hem met Diva. Even met deze topper de boel op zijn kop gezet, staat er als onderschrift bij. Maar goed, Diva die heeft gewoon een vriend. En dat heeft ze ook in de reunieaflevering gezegd. Dat ze helemaal in een wolk is met iemand anders. En blijkbaar vond ze het gewoon heel erg gezellig om een keer wat te doen met de vader van Tony Junior. Ja, dat kan natuurlijk gewoon. Leeftijd hoeft niks te zeggen over vriendschap. Dus I'm all for it. Maar ik vond het toch wel even interessant om op te klikken. De titel heeft geholpen. Het was misschien een beetje clickbait, maar het heeft wel geholpen. Oké, dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker of lekkerder te maken. Ten eerste kreeg ik een tip van een luisteraar doorgestuurd. Ik zat nog te denken, is de social media van mijn podcast werk? Want dan mag ik er wel op deze week, of niet? Maar aangezien ik ook wel eens geld verdien met mijn podcast, dacht ik, ja, het is werk. Dus ik heb even jullie DM's geopend. Ook omdat ik zelf natuurlijk gewoon weinig kan luisteren en kijken op het moment, want dat is digitale entertainment en dat mag niet in deze week. Was er wel dus iemand die een tip gaf voor een podcast, namelijk Pieces of Britney. En die podcast die gaat dus over het leven van Britney. In de aflevering van vorige week had ik het daar al even over, dat zij nu los is van de vader, dat ze vrij is van de vader, om het zo maar even te zeggen. In deze podcast gaan ze er dus wat dieper op in. Dus wat ze weten van haar verhaal. Wat het ook zegt over seks, entertainment, hoe we vrouwen in het publieke oog zien. Dus volgens mij is dat best wel interessant. Ik heb hem zelf dus nog niet geluisterd. Maar als een van jullie het zegt, dan geloof ik dat gewoon. Het is gemaakt door BBC Radio 4. En hij staat volgens mij op elk podcastplatform. Ik heb hem nu open op Spotify staan in ieder geval. Dus daar staat hij sowieso op. Maar dan moet je even opzoeken als je dat interessant lijkt. Dan nog een serie die ik heb gekeken vlak voordat ik deze challenge week inging op Netflix. En dat is de serie Maid. Die stond ook wel hoog in de hitlijsten bij Netflix, zag ik. En er stond bij miniserie. Dus ik dacht, oh, dat is leuk. Dan kan ik nog net voordat ik die challenge start 4 afleveringen kijken. Want ik heb al eerder miniseries op Netflix gekeken. En dan waren ze 4 afleveringen lang. En op een gegeven moment dacht ik aan het eind van de 4 aflevering, nou, zo'n stom einde zeg. Dat vind ik eigenlijk zonde van de serie. En toen stond er volgende aflevering. Bleek het gewoon 10 afleveringen te zijn. Dus zo mini vond ik het niet. Maar misschien bedoelen ze daarmee dat er sowieso geen andere seizoenen gaan komen. Dat dit het ook is. Dat denk ik dan. Anyway, het gaat over een meisje. Ja, ik zou meisje willen zeggen. Ze is denk ik even oud als ik, of 25 of zo. Ze is nog wel jong, maar ze heeft ook een dochtertje van 2. En ze woont samen met haar vriend, man, whatever, die nogal agressief is. Hij drinkt heel veel. Hij slaat haar niet. Hij slaat ook zijn kind niet. Maar Hij gooit op een gegeven moment wel met spullen door de kamer heen. En op een gegeven moment is het zover dat hij een glas naar haar gooit. En zij wijkt daar nog net voor uit. En dan komt al het glas op haar kind. En dat is het moment waarop zij zoiets heeft van oké, dit wil ik gewoon niet voor mijn kind. En voor mezelf natuurlijk, maar vooral voor mijn kind. Dus dan gaat zij weg. Dan vlucht zij 's nachts uit het huis. En dan moet ze zichzelf dus zien te redden. Dus ze moet een baantje zien te vinden. Ze moet oppassen voor haar kind zien te vinden. Ondertussen probeert die man haar weer te vinden. Omdat hij het dus vindt dat er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand is. Dus het is best wel een interessant verhaal. En ik was wel positief verrast door deze serie, moet ik zeggen. Dus ik zou hem je zeker aanraden om te kijken. En hij heet dus Maid. M-A-I-D. Omdat zij dus ook schoonmaakster wordt in de serie. Dus ze komt ook allemaal in andermans huizen. Wat mij dus ook heel interessant lijkt aan dat beroep. Lekker snoepen tussen andermans spullen. En tot slot, laatste lekker leven tip. Ik dacht, ik geef weer eens gewoon iets wat ik graag eet met je mee. Ik heb ook wel zo'n favoriete aflevering gemaakt waarin ik allerlei random tips gaf. Nou, dit is misschien ook wat meer in de categorie random tip. Iets wat ik heel lekker vind om tussendoor te eten. Wat ik sinds kort ontdekt heb. En volgens mij is het helemaal niet nieuw hoor. Maar ik had het zelf gewoon nog nooit uitgeprobeerd. En dat is een appel in schijfjes snijden. Daar dan pindakaas op smeren. En dan wat nootjes eroverheen doen. Ik had zelf geen nootjes meer, maar wel krusli. En daar zitten ook noten in. Dus ik had een paar kruimels daarvan eroverheen gedaan. Maar zo lekker. Het is gewoon even net weer een keer wat anders dan de normale snack die je zou pakken. Ik had het zelf zelfs als ontbijt gegeten, omdat ik niet zo heel erg trek had in de andere mogelijkheden voor ontbijt. Dus dat kan ook nog. Maar ik wou dat eventjes meegeven. Want misschien is het een wat gezondere variatie op wat je normaal snackt. En je kan van die pindakaas natuurlijk ook die 100% pinda doen. Ik had gewoon van Calvee, wat waarschijnlijk helemaal niet zo heel gezond is, maar wel heel lekker. Oké, dat was het voor het lekker leven blokje. Oké, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En deze aflevering gaat over filosofie, of heeft in ieder geval een heel filosofisch perspectief. En dat perspectief wordt geleverd door twee gasten, namelijk Hanna en Sven van de Philo Gang podcast. Dat zeg ik goed, toch?
Zeker weten.
Superleuk dat jullie aangeschoven zijn. Kunnen jullie misschien heel even kort vertellen wie jullie zijn en wat jullie doen?
Ik ben Hanna, ik ben een filosofie student, ik ben 22 jaar en samen met Sven hier.
Hoi.
We hebben wij een podcast, de Philo Gang podcast, en waar wij eigenlijk proberen om relevante en interessante filosofische teksten begrijpelijk te maken voor gewoon het grotere publiek. Omdat wij merken dat het heel veel in het Engels is en relatief ingewikkeld. Terwijl we toch denken dat het toegankelijker zou moeten zijn, omdat het wel leuk en belangrijk is voor grotere groepen.
Ja,
dan
ja.
Die het normaal zou behalen.
Ja, precies. Dus dat is wat we proberen met de podcast. Ik zal mezelf ook nog even voorstellen. Ik ben Sven, ik ben 23, studeer ook filosofie, doe mijn master, tweede jaar. Probeer het eigenlijk zo lang mogelijk op te rekken.
Ik vind het iets leuks te doen. Ja. Snap ik wel. Ja, ik heb jullie podcast ook een keer getipt, omdat ik dat doel wat jij net ook al uitlegde, gewoon heel interessant vind, omdat ik zelf ook wel een soort fascinatie voor filosofie heb. Heel interessant vind wat voor denkbeelden dat weer kan leveren op situaties waar je zelf ook in bevindt. Maar ik vind het dan heel intimiderend om zo'n heel filosofieboek vorm te hebben. Zeker wat je zegt, als het ook nog in het Engels is, dan ga je daar ook eigenlijk niet eens aan beginnen. Nee. En in jullie podcast is het toch ook zo dat jullie elke aflevering een nieuw boek pakken of een nieuwe auteur. En daar dan die hele aflevering op ingaan.
Ja. We proberen of een boek of een essay te lezen, gewoon per keer. Eén keer hebben we twee afleveringen over één boek gedaan. Maar over het algemeen proberen we één aflevering, één boek. En dan een beetje het boek door te nemen, de argumenten. We proberen er soms een discussie over te hebben. Kijken hoe het relevant is voor onze tijd.
Ja, precies. Want het is gegroeid uit dat Hanna en ik met z'n tweeën eigenlijk een boekenclubje hadden. En dat we op een gegeven moment zoiets hadden van, ja, maar dat kunnen we net zo goed opnemen, zodat meer mensen naar ons gelul kunnen luisteren eigenlijk. Zodat andere mensen er ook nog eens wat aan hebben. En dan forceert het ons dat we het gewoon goed uitleggen.
Ja.
Want filosofen kunnen heel snel in jargon vervallen. Ook als je met elkaar aan het praten bent. Omdat je dan gewoon denkt van, nou ja, je weet wel wat ik bedoel.
Ja, precies.
Maar soms weet je zelf niet helemaal wat je bedoelt.
Nee.
Dus we forceren onszelf echt zo goed mogelijk alles uit te leggen.
Heel laagdrempelig maken.
Ja.
Ja, dat is echt wel heel tof. En de reden dat ik jullie wilde uitnodigen is omdat mijn podcast is op twintigers gericht. En dat is zo'n verwarrende levensfase. In ieder geval hoe ik het zelf heb ervaren. En ik merk dat ook aan heel veel luisteraars. Dat ze gewoon heel erg zoekende zijn van wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou heel erg leuk om te doen? Natuurlijk ook op het gebied van carrière. Waar ze moeten gaan wonen. Met wie ze samen willen leven. En wat voor situaties. Dus daarom leek het me wel interessant om eens vanuit een filosofisch perspectief naar dat onderwerp van de zoektocht naar je eigen identiteit, zeg maar. Om daar op die manier naar te kijken. Want ik heb ook een keer de aflevering gemaakt. Daar hadden wij het ook al kort over, Sven en ik, in een vorig gesprek over. Dat je ook weer verschillende versies van jezelf kan zijn bij verschillende mensen. Dus dat bracht mij ook soort van in verwarring van wie ben je dan eigenlijk nou echt? Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken en wat jullie daarover kunnen zeggen vanuit de filosofie.
Ja, ik denk dat het is onder andere denk ik de vraag van bestaat er een aanhoudende identiteit? Of is een identiteit gewoon een collectie aan dingen die voorbij komen? Ligt er iets onder wat constant is? Of is het gewoon een collectie aan eigenschappen die continu de wereld in worden gegooid of tegen de muur aan worden gegooid?
Ja.
Waarvan ik zo ben van, oh, dit is het geheel ik.
Mm-hmm.
En ik denk, ja, wat dus, het ding is, er is heel veel over te zeggen. Maar een van de dingen die erover gezegd wordt, is onder andere de notie dat identiteit niet een collectie eigenschappen is die ik zelf ben. Ik ben niet vijf dingen op een rij en dat ben ik altijd en zal ik altijd zijn. Maar identiteit is gewoon, hetgeen wat wij identiteit noemen, is de dingen die gewoon emoties of eigenschappen of gebeurtenissen die voorbij komen en die gaan en die vergaan en daar is niet één geheel aan eigenschappen of constanten die mij maakt. Maar gewoon, het blijft voorbij gaan. En wij kunnen zelf wel denken van, oh, dit zijn de dingen waaraan ik me vasthoud. Want die ik ben, omdat die vaker voorbij komen. Maar dat betekent toch niet dat dat alles is wat ik ben. Of dat dat iets is wat ik altijd ben.
Ja.
Dus dat identiteit niet iets vasts is van, oh, ik ben zo vaak, weet ik veel, heel erg enthousiast en vrolijk. Dus dat is wat ik ben. Nee, dat is wat de emotie of de houding die bij mij vaak voorbij komt. Maar dat is niet wie ik ben als persoon. En die is niet wat noodzakelijk bij mij hoort.
Ja.
Er is veel meer. En het kan ook opeens verdwijnen.
Ja, ik vind dat dus ook wel een soort enge gedachte. Dat het zo'n ongrijpbaar iets is. Want hoe stel je jezelf voor aan iemand? Nou, ik ben sowieso persoon. Of hoe bepaal je welke richting je leven moet geven als je eigenlijk nooit echt goed kan weten wie je nou bent? Mm-hmm. Hebben jullie dat niet?
Aan de ene kant snap ik dat wel. Maar als je voorstelt aan een persoon, dan zeg je eigenlijk, als je zegt ik ben, nou jij zou dan zeggen ik ben Kelly, dan geef je eigenlijk je naam.
Ja.
En dan vragen mensen als eerste vaak, wat werk je? Of
waar studeer je?
Of wat doe je?
Ja.
Omdat, nou ja, aan de ene kant, als ik aan jou zou vragen, wie is Kelly? Ik denk dat heel weinig mensen daar voor zichzelf een antwoord op zouden hebben. Van, wie ben ik?
Ja, dan begin je toch bij, nou, ik ben social media expert, podcaster.
Ja, en precies.
Punt.
Dan ga je meteen over naar de dingen die je doet.
Ja.
Nou ja, ben je de dingen die je doet? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk het uiteindelijk niet. Maar ik denk dat je dat niet bent, omdat, Hanna zei het net ook al een beetje, dat de zoektocht naar die onderliggende eenheid te vergeefs is. Ik denk niet dat die er is. En dat is, het is wel een houvast waar veel mensen naar zoeken, inderdaad. Het is,
weet
je wel, als je overal anders bent, dan denk je van, maar wie ben ik dan eigenlijk echt?
Ja.
Maar waarom ben je niet al echt op al die punten waar je ook anders bent? Zeg maar op
ja,
het
dus wat je niet bent maakt jou ook jou.
Ja, zeker weten.
Ja.
In de zin van, als je op het moment dat je opgeeft naar het zoeken van wat maakt mij mij,
mm-hmm.
wat is dat ene ding, of misschien drie dingen die echt mij mij maken, dan ontstaat er veel meer ruimte om van alles te doen. Dan zit je niet bij je vrienden en denk je van, ben ik dit wel? Maar dan zit je gewoon bij je vrienden lol te hebben.
Ik kan alles zijn.
Ja, precies.
Ja, het geeft ook wel een soort van vrijheid.
Ja.
Maar dit is ook wel iets waar veel filosofische boeken over gaan, toch? Naar Wat ben Descartes is dat toch ook? Die zegt, ik denk dat...
Ik denk dat ik ben.
Ja. Er komt weer filosofie naar boven drijven.
Ja, en dat is echt die westerse filosofische traditie die heel graag dat ene ding wil vinden dat stabiel is.
Ja. Op zoek naar de ziel.
Ja.
Dat gebeurde vroeger heel erg. Dat ze op zoek waren naar de ziel. Dat ze waren van, oh kijk, we hebben een ziel. Dus er is iets wat we zijn.
Ja.
Alleen, dat hebben heel veel mensen een beetje losgelaten. Nu we ook een beetje van God los zijn als collectief. Dus,
is dat, zie je dat ook qua stroming en filosoof? Van die stroming en filosoof, die was heel erg naar vast iets op zoek. En de filosoof van nu niet?
Er zijn wel echt enthousiaste stromingen op dit moment die helemaal niet meer op zoek zijn naar iets vast, naar iets geheel, naar iets definiërends. Terwijl vroeger was het echt, vooral gewoon vroeger was het echt heel erg dus op zoektocht naar de ziel en de zoektocht onder andere en de zoektocht naar een soort van een onderliggende manier waarop de wereld gestructureerd is. En dat is, nu is het veel minder sterk aanwezig.
Ja, het was vroeger was het inderdaad altijd de zoektocht naar dat ene ding waar dan alles naar terug ging.
Ja.
Zodat we daar, dat alles ja, redelijk vast stond en dat we daar zeker van konden zijn. En
maar wat hun ook wel populair heeft gemaakt, denk ik, omdat ze zo een vast standpunt hadden, waar je ze dus altijd weer naar terug kan refereren. Want misschien zijn er ook mensen die het niet kennen. Ik denk dus ik ben. Misschien kun je wel beter uitleggen wat hij daarmee bedoelde.
Ja, Descartes die was dus op zoek naar dat ene. Hij was op zoek naar dat ene ding wat we zeker konden weten. Hij ging gewoon aan alles twijfelen. Van, weet je wel, soms zie je dingen verkeerd. Dus je kan niet ervan uitgaan dat de dingen die je ziet waar zijn. Soms denk je dingen verkeerd. Dus je kan er niet van uitgaan dat wat je denkt waar is. Dus hij dacht van, besta ik dan wel? En bestaat de wereld dan wel? En dus het enige wat hij dacht uiteindelijk waar je van je kon beginnen, wat je zeker wist, was dat als je twijfelt, je aan het denken bent, zeg maar. Dus op het moment dat jij denkt dat je aan het twijfelen bent, dan ben je aan het twijfelen.
Ja.
Dus dan ben je, zeg maar. Dus heel kort is dat hoor, maar dus dat is, als je denkt, dan besta je, volgens Descartes.
Juist.
Ja. Dus je kan wel aan alles twijfelen. Maar dan ben jij dus aan alles aan het twijfelen.
Ja. En op basis daarvan bouwen die dan weer verder naar, oh, dan weten we dit en dan weten we dit en dan weten we dit en dan weten we dit.
Ja, daar rollen dan weer van alles uit.
Ja. En het probleem van al die dingen die naar een vast middelpunt zochten, is dat de filosoof die daarna kwam altijd liet zien, het klopt niet.
Oh.
Ik klopt gewoon geen hout van wat je hebt gezegd.
Ja.
Geschiedenis van de filosofie is geschiedenis van ruzie.
Ja.
Ja. Nou, ja, zoveel ruzie.
Niet per se met ruzie met elkaar, maar het is wel iedereen probeert te bewijzen dat alleen diegene gelijk heeft en de rest van de wereld niet.
Ja.
Ja, dus je hebt nu een hele stroming die gewoon zegt van, joh, iedereen had het fout. Het is er gewoon niet. We moeten gewoon stoppen met zoeken, want dat gaat nooit gebeuren.
Nee,
er is niet één onderliggend ding, een organiserend principe voor de wereld. Er zijn gewoon dingen, waarschijnlijk.
Ja.
Is er één filosoof die zich op dit moment, of in de afgelopen 10 jaar, heeft uitgelaten over identiteit waar jullie zelf heel erg achter staan?
Denk even.
Of iets wat je hoorde, dat je dacht, oh, nou begrijp ik mezelf ook beter of zo.
Nou, in de afgelopen 10 jaar wel. Ik heb net namelijk dat ene boek waar we het over hadden. Over het algemeen is een tijdframe van 10 jaar bij filosofie heel moeilijk.
Oké, laten we het breder maken. 50 jaar. Ja,
maar ik heb toevallig dus net een boek gelezen uit 2019. Dus dan is het, dat is 10 jaar. En dat is een Nederlander. Die geeft in Rotterdam, is die professor. Dus Willem Schinkel.
Ja.
En die bekritiseert ook dus die vastigheid waar mensen naar op zoek zijn van identiteit. Mm-hmm. En hoe we onszelf binnen de lijntjes proberen te houden. En zeggen van, nee, maar ik ben dit, dus dan ben ik niet dit. En dat je jezelf de hele tijd politieman op jezelf aan het spelen bent. Van, daar mag ik niet over zeggen. Of dat mag ik niet doen. Ik mag niet zo bewegen. Want dat ben ik niet. En hij noemt identiteit altijd een woekering. En dat vind ik wel een mooie omschrijving. In de zin van planten die gewoon los op planten die gewoon er los op woekeren, daar heb je geen controle over. Die gaan gewoon ergens heen. Of het vuur dat woekert. Mm-hmm. En zo woekert ook identiteit. Het gaat gewoon kanten op. Dan kan je dus eigenlijk niet meer spreken over identiteit. Maar zo woeker jij. Je gaat gewoon alle kanten op. En weet je wel, waar is het centrum van het vuur?
Ja. Ik denk dat het een hele logische verklaring voor is vanuit natuurkunde, hoor. Waar is het?
Ja.
Ja, maar
ik snap wat je bedoelt. Ik denk, en als je dat dacht, maar ook gewoon als je dat toepast op de manier waarop dus wij twintigers potentieel op zoek zijn naar onze identiteit. Het is gewoon de vraag, wie ben ik en wat wil ik, et cetera, die komt ook potentieel gewoon uit een omgeving die je afvraagt, wie ben je en waarom ben je zo en wat wil je?
De volledige maatschappij non-stop.
Precies.
Ja, precies.
Terwijl het eigenlijk dus een vraag is die niet gesteld, potentieel niet gesteld zou kunnen worden, omdat het antwoord erop is van, ik ben niet één ding, ik ben op dit moment wat ik aan het doen ben. En het volgende moment ben ik ook wat ik aan het doen ben. En daar is waarschijnlijk een continuïteit tussen. Maar dat betekent niet dat je me op één punt vast kan pinnen en zeggen, dit is de essentiële ik.
Ja. Ja, en ik denk ook wat jij zei, dat het wel een soort van vrijheid kan bieden. Omdat er ook heel veel mensen zijn die dan vanaf je vierde wordt al ongeveer gevraagd, wat wil je later worden? Nou, dan is het op brandweerman en dat weet je allemaal. En dan word je wat ouder, krijg je misschien iets meer zicht op van wat voor studie dat dan is. En dan ga je die studie doen. En dan blijkt dat je het eigenlijk totaal niet interessant vindt. Weer van studie verandert. Of je bent alweer aan een baan begonnen. En denk je, nou, dit is echt toch niks voor mij. En je wisselt weer van baan. En ik denk dat heel veel mensen zich daardoor best wel gefaald kunnen voelen. Omdat als ze dan aan mensen moeten vertellen, het is een veel mooier verhaal om te kunnen zeggen vanaf je vierde, ik weet precies wie ik ben, wat ik laat ga worden, en je maakt die droom waar en je wordt er super succesvol in. Dat is eigenlijk hoe ik het idee heb dat de maatschappij het liefst heeft dat je je leven leeft. Terwijl jullie eigenlijk iets compleet anders zeggen van, je kan nooit zeker weten wie je bent, je kan woekeren, je interesses kunnen woekeren. En het is dan vanuit die denkwijze, denk ik, dan ook geen probleem als jij na een paar jaar opeens bepaalt dat je een hele andere richting aan je leven wil geven.
Ja. Dat is gewoon wat jij wil op dit moment. En ik denk, maar als je bijvoorbeeld überhaupt kijkt naar het een andere richting willen geven aan je leven op een bepaald moment, dat is geïnformeerd door het leven wat je daarvoor hebt geleefd, waarschijnlijk. En dat is het probleem met identiteit. Een andere vraag bij identiteit is natuurlijk de continuïteit van de identiteit. Van de persoon die ik 2 dagen geleden was, is die geëvalueerd in de persoon die ik ben op dit moment? En dat is weer een hele andere vraag. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen dat de persoon die ik ben, dat de dingen die ik doe op dit moment en de manier waarop ik me voel op dit moment en de dingen die ik wil nu, geïnformeerd zijn door alles wat er in het verleden is gebeurd.
Ja.
En dat je dus zegt, als je je leven over een andere boeg wil gooien, dat geïnformeerd is door de dingen die jou in het verleden zijn overkomen, dingen die je denkt, et cetera, et cetera. En dus het is het over een andere boeg gooien is al zo'n interessant fenomeen bijna. Omdat dat impliceert dat er een radicale verandering plaats heeft gevonden binnen jou. Mm-hmm. Terwijl dat waarschijnlijk niet zo is. Waarschijnlijk speelt het al langer. Of denk je erover na? Is het vaker voorbij gekomen in je hoofd? En is het nu zo van, de enige verandering is de, oké, nu ga ik het echt doen.
Juist. Ja, ik denk ook dat een psycholoog misschien wel helemaal zou kunnen terugherleiden naar hoe dat zo is ontstaan, die keuze.
Ja, en in wat je zegt over, dat doet me inderdaad denken dat, zeg maar, het idee van het helemaal over een andere boeg gooien is vaak hetzelfde spel eigenlijk. Van, namelijk, eerst denk je, ik ben dit en ik ben dit aan het doen. Mm-hmm. En dan denk je, dat vond ik niet leuk. En nu ben ik dit en ga ik iets heel anders doen. Maar ik ben nog steeds bezig met, ik ben dit en dit is wat ik aan het doen ben, zeg maar.
Ja, dat wel.
Je sluit jezelf nog steeds op in plaats van dat je gewoon aan het spelen bent, zeg maar. Met, ja, het kan gebeuren. Ik ga misschien dat doen, maar dat je jezelf niet vastbindt nu aan dat je het weer over een andere boeg hebt gegooid. En dat je na 5 jaar weer denkt, nee, ik ga weer iets totaal anders doen. En dan identificeer je met dat.
Ja.
Dan ben je gewoon de hele tijd hetzelfde ding aan het doen.
Dus eigenlijk moet je je ook niet te snel gaan identificeren met iets dat je doet. Of voor de manier waarop je in leven staat.
Ja, ik denk dat dat wel een goede is om jezelf niet te binden aan de dingen die je toevallig doet. Want waarom doen we in godsnaam de dingen die we doen? Like, ik vind filosofie leuk, maar ik weet niet waarom ik het leuk vind. Mm-hmm. Maar ik kan je dingen zeggen waardoor ik denk dat het handig of nuttig is. Of waar, wanneer ik wat welke dingen lees, dat ik dat me plezant voel of zo daardoor. Maar waarom vind ik het leuk? Ja, echt geen flauw idee. Dus we moeten ook niet doen alsof ik dan zeg maar... Oh, Sven de filosoof. En dat ik denk over mezelf als Sven de filosoof. En dat als ik niet filosofie aan het doen ben van... Wie ben ik dan nog? Nee, ja. We kunnen daar allemaal niks aan doen. Voor een groot gedeelte. Waarom we dingen leuk vinden. Welke dingen we geforceerd worden om te doen. Laten we eerlijk zijn. Mm-hmm. Ik denk als heel veel mensen echt de vrije keuze zouden hebben... Dan zouden ze iets heel anders doen.
Yeah.
Dus ik denk dat het heel goed is om je zeker niet te verbinden met... De dingen die je toevallig doet. Want waarom doe je ze uiteindelijk, weten heel veel mensen het.
Ik denk, je zou je wel kunnen verbinden aan de dingen die je doet. Maar je moet ook kunnen erkennen dat het één van de dingen is die je doet. En dat het niet iets is wat je voor de rest van je leven hoeft te doen. Of doet of mag doen. En dat gewoon, je moet een bepaalde vrijheid toelaten en erkennen in je leven.
Op welke manier, wat bedoel je dan met verbinden aan?
Nou, ik bedoel... Ik kan erkennen dat ik Hanna ben en dat ik van boeken lezen hou. Maar ik kan ook zeggen, dit betekent niet dat ik dat voor de rest van mijn leven doe. En ik hoef ook niet teleurgesteld te zijn als ik niet meer van boeken lezen hou.
Maar erkennen dat je boeken leest is niet zeggen, zeg maar, is niet boeken lezen. Gewoon een soort cornerstone van je identiteit maken, right? Dat zijn wel twee verschillende dingen.
Ja, dat is waar. Maar ik... Ja.
Want je moet niet negeren wat je doet, maar je moet het gewoon niet soort van...
Je moet geen cornerstones voor je identiteit hebben überhaupt.
Nee, want je hebt geen identiteit. Nee. Dus dan hou je jezelf gewoon voor de gek.
Daar zijn we weer.
Ja. Klopt. Ja. Klopt, maar binnen het verbale ding, wat we binnen de maatschappij doen. Als wij op dit moment zeggen, we zitten binnen de maatschappij en we zeggen allemaal, we hebben een identiteit en ik ben dit en dit en dit. Het is een beetje moeilijk om te zeggen, hey, ik ben Hanna, ik zit in deze maatschappij en ik heb geen identiteit.
Nee, dat vind ik ook. Ik vind het gesprek tot nu toe super interessant, maar het voelt ook alsof we een beetje in een droomwereld praten.
Precies. Dus ik kan wel zeggen...
Ik zou bidden dat dit is hoe iedereen dacht en hoe je ook de vrijheid zou krijgen om over jezelf te denken. Ja. Maar in werkelijkheid heb ik ook heel erg het idee dat ik heel duidelijk moet zijn over wie ik ben, maar ook... Het leven draait ook een beetje om commercie.
Ja.
Als ik niet heel duidelijk kan zeggen, ik ben dit en dit is waarvoor je mij nodig hebt. Om het heel even toch over werk te hebben dan, zeg maar. Als ik zeg, ik ben Kelly en ik doe eigenlijk van alles, vind van alles leuk.
Ja.
Dan denk ik, waarom ben jij dan interessant voor mij?
Ja, maar... En ik denk dat dit misschien het verschil is waar... Wat ik net uit Hanna probeerde te pluizen misschien.
Ja.
Maar het is... Zeker voor op de markt is het nodig dat je tegen andere mensen zegt. Hè? Ik ben Kelly, ik ben dit, ik kan dit voor jou betekenen.
Je moet
geld hebben.
Mm-hmm.
Maar er is een verschil met dat jij daar echt in gaat geloven dat je dat bent.
Ja.
En dat jij de enige bent die dat kan. En dat jij dat voor altijd gaat doen. Of dat is wie jij bent. In essentie. Dus dat is een verschil tussen marketing en echt geloven.
Je mag het wel tegen mensen vertellen, optimeer maar zolang je er zelf maar niet te veel in
gaat. Ik denk dat het is ook, het zorgt voor een soort van problemen als je, misschien, ik weet niet of dat nog binnen de filosofie blijft, maar als je heel sterk gaat geloven in wat je zelf bent en in de wereld waar alles fluctueert en twijfel, et cetera, en je verliest iets. Dat is ook gewoon licht pijnlijk en licht onhandig.
Ja.
Dus gewoon het kunnen erkennen voor jezelf dat het niet, dat het fluctueert en dat het niet vast is. En dat je dingen, dat sommige dingen langer bestaan. Dat je erkent dat je dingen kan betekenen voor mensen, bijvoorbeeld op de markt. Maar dat je ook weet dat er misschien dingen zijn waar je interesse in kwijt zal raken ooit. En dat het niet erg is dat dat gebeurt. Ik denk dat dat ook belangrijk is.
Ja.
Want ik denk, het is een combinatie tussen. Ik kan me erkennen dat ik deze dingen kan en deze dingen in me heb op dit moment. Maar ik kan ook erkennen dat het op een bepaald moment kan veranderen. Hoef ik niet te uiten tegen iedereen wie ik mijn diensten wil verkopen, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar ik kan wel voor mezelf erkennen dat het zo is. En dat verandering dus ook niet erg is.
Ja.
Want dat dat gewoon een deel is van onder andere hoe je die tijd werkt, maar ook gewoon hoe de wereld werkt. Want
ja.
Niks is vast.
Ja. En ik denk dat het dan in eerste instantie een stap is om dat aan jezelf toe te geven. Dat dat zo is en dat het dus niet falen is als zoiets gebeurt. Of, maar dat het gewoon onderdeel is van het leven. Maar dat je dan natuurlijk ook nog zit met de meningen van anderen. Waar we over het algemeen gesproken toch wel veel om geven. Mm-hmm. En dat niet iedereen er zo naar kijkt.
Nee.
Ja.
Klopt.
Ik denk dat dat een stukje is. Met de mening van anderen dat je daar gewoon op een gegeven moment overheen moet zetten, zeg maar. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat op het moment dat iemand aan jou vraagt van, joh, wie ben jij? En je geeft een heel vaag verhaal over, ik ben Woekering. En ze denken van, waar heeft Kelly het nou over?
The fuck is dat?
Ja, dan denk je, yeah. Ja, weet je, dan gaan sommige mensen gaan dat niet chill vinden. En andere mensen denken, wow, wie is dit? Ja, dus op het moment dat jij je uit hoe je wil uiten en sommige mensen vinden dat niet chill en andere mensen wel, nou, dan heb je ook meteen de juiste mensen om je heen die het chill vinden. Hoe jij bent. Ik zei hoe jij bent, maar hoe jij je comfortabel vindt om zeg maar te uiten in woorden of whatever.
Ja.
Dus dat is wel een.
Ja, wat ik ook wel interessant vind, heb ik natuurlijk ook een beetje over nu commercie. En dat we toch in een samenleving leven waar dat wel veel om draait. En wat ik nu heel veel voorbij zie komen, ik heb een beetje het idee dat dat speelt onder twintigers en de eindtieners, is dat je doorloopt eigenlijk heel het stappenplan wat bij jongeren hoort. Dus je gaat naar school en je gaat studeren en dan krijg je een baan. En dat op dat moment, misschien daarvoor gebeurt het ook, maar dat op dat moment de meeste mensen opeens zoiets hebben dat ze even stilstaan om zich heen kijken van, ben ik in godsnaam aan het doen? Ik denk zeker nu ook met thuiswerken dat verergerd is. Dat je opeens 9 tot 5 toch voor veel mensen achter een computer zit en denkt, nou, is dit nou waar ik naartoe heb gewerkt? Ja. Wat ik de komende 60 jaar met mijn leven ga doen? En ja. Dat er een soort tegenbeweging ontstaat van mensen die eigenlijk daar helemaal vanaf willen en als je nog een stapje verder gaat, soort anti-kapitalistisch worden. Kunnen jullie daar nog je zienswijze op een bepaalde manier op geven?
Ik denk, als enthousiast filosoof denk ik dat het altijd goed is om gewoon naar je situatie te kijken. En gewoon de dingen die je normaal aanneemt voor, ja, dit is mijn baan, dit is wat ik ga doen, want ik heb ervoor gestudeerd van de rest van mijn leven. Maar dat je er naar gaat kijken en erover na gaat denken, dat het altijd interessant is. Denk je dat je eigenlijk realiseert een beetje hoe het werkt. Maar in deze situatie, omdat je ook je realiseert wat je vindt. En de, oké, ik heb hier naartoe gewerkt voor een x aantal jaar. En misschien vind ik het niet zo leuk. En misschien kan ik er dingen bij gaan doen. Misschien kan ik andere dingen doen. En ik denk dat het, je beweegt wel binnen de restricties van de wereld. Je kan waarschijnlijk niet meteen, ik heb 2 jaar een baan. Ik ga nu op de grid leven in mijn eentje. Want dat is potentieel gewoon financieel onhaalbaar. Maar ik denk wel dat je met deze kennis en deze vergrote bewustheid een poging kan doen om je leven op een bepaalde manier in te richten die je potentieel wel leuk vindt. Of
ja,
misschien leuker vindt dan de, oh, dit is het pad wat ik de afgelopen 25 jaar heb gelopen. Oh, dit is toch niks voor mij.
Bieden ook weer kansen voor zelfontdekking.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat er een zekere lef bij komt kijken om dingen gewoon anders te gaan doen dan dat je ze eerst deed.
Mm-hmm.
En zeker als het aankomt op waar je geld mee verdient. Want ja, je moet toch eten.
Dat is gewoon leuk.
Ja. Dus het vergt lef om te erkennen van waar ik nu van leef is gewoon niet leefbaar voor mij. Ja. En dat je dan denkt, nou ja, weet je wel, is dat het dan waard? Want dan hou je jezelf in leven voor iets kuts doen de hele dag. Dat is.
Ja.
Dat is schelden we op jouw podcast trouwens? Is dat
ja,
werk?
Nee, mag. Okay.
En dus. Het vergt lef om dat op die manier te veranderen. Maar ik denk ook. Dat op het moment, als we het toch over kapitalisme en dat soort dingen hebben. Op het moment dat je echt beseft over jezelf bijvoorbeeld, of als op, maar op één punt van de dingen zijn niet stabiel. Ik heb geen kern. Ik kan de hele tijd veranderen.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk niet alleen mensen, maar ook wat mensen maken. Dus de samenleving kan ook altijd veranderen.
Ja.
Dus mensen die mensen die nu zeg maar ineens stilstaan en denken van ja, ik kan wel een ander rotbaantje gaan doen, maar dat is ook niet echt chill of zo, weet je wel, dan ga ik gewoon voor iemand anders geld verdienen daar en die, maar dan ik denk dat het goed is om te realiseren dat ook dat kan veranderen, ook het systeem waar we nu in zitten kan veranderen. Want dat is ook niet een vast ding uiteindelijk. Het is gewoon iets wat we met z'n allen doen.
Ja.
Dus op het moment dat we met z'n allen zeggen, we doen het niet meer, dan
maar
valt het uit
elkaar. Is die kans aanwezig dat dat ooit gaat gebeuren? Dat we echt met z'n allen zeggen, we gaan niet meer op deze manier?
Nee, niet in één keer op die manier. Maar nee, ik bedoel, je moet het gaat veranderen. Het is veranderd. Weet je?
Ja.
Het is 10 jaar geleden.
Geleidelijk.
Ja, 10 jaar geleden werkte kapitalisme niet via smartphones. Er waren geen advertenties op Instagram. En nu zitten we de hele dag. Nu zijn er ineens 2 advertenties op Instagram waar ik doorheen moet scrollen. Zeg maar. Het is allemaal de hele tijd veranderd.
Ja,
en dat is een slechte verandering. Maar zelfs dat brengt goede dingen met zich mee. Instagram is ook af en toe wel chill, zeg maar.
Maar ik denk bijvoorbeeld überhaupt het feit dat je dat er een bekend grote groep mensen is, nou tenminste niet, maar dat er een fenomeen bestaat van mensen die zeggen van, oh, ik heb dit gestudeerd, misschien vind ik het toch dit, misschien moet ik iets anders gaan doen, dat is al een verandering. Dat is al de...
Daar meer openheid over is. Mijn ouders die hadden dat echt niet kunnen zeggen. Of die zouden het niet eens uitspreken, denk ik, dat ze dat soort gevoelens hebben.
Precies. Ja. Er is meer aandacht voor wat mensen willen. Misschien ook gewoon voor mentale gezondheid.
Ja.
Er is meer aandacht gewoon voor de niet 40-uurige werkweek. Die waarschijnlijk 50 jaar geleden meer dan 40 uur was. Dus er zijn op allerlei vlakken zijn er veranderingen. Dus ik denk, en dit is er weer één van. En ik denk niet... En dat is waarschijnlijk ook iets wat zich op een bepaalde manier gaat doorzetten.
Ja, je ziet natuurlijk ook wel in Scandinavië dat ze daar alweer heel anders aankijken tegen de hoeveelheid uren die je in een week moet werken. Of de balans tussen werk en privé. En alleen als ik Nederland al wel vergelijk met Amerikanen. Hoe die hoe daar de balans ligt. Daar is het doodnormaal om over te werken. Terwijl ik het idee heb dat het hier wel iets vaker is van... Nou ja, het is 5:30, ik ga naar huis.
Vakanties ook, of ouderschapsverlof.
Ja.
Dus het zijn allemaal relatief... Het is niet een grote verandering van... Oh nee, we hoeven allemaal niet meer te werken of wat dan ook. Maar het is wel we krijgen steeds meer de kans om ons te realiseren wat we zouden willen op dit moment en wat wij denken dat goed voor ons is, in plaats van ons in een soort van machine van geboorte naar dood bewegen.
Ja, ja.
Ja. Maar die verandering gebeurt vanzelf, maar zeg maar de goede veranderingen gebeuren niet per se vanzelf. Dus zeg maar je kan de hele dag op je stoel zitten en er verandert een hoop, maar
dit is ook niet
dan krijg je honger en dan ga je op een gegeven moment gewoon dood. Dat is ook een verandering, maar dat zijn niet de goede kind of veranderingen, zeg maar. Het is net zoals met je eigen identiteit, die je dus niet hebt, om dat te beseffen en daar echt naar te gaan handelen, dat het je niet uitmaakt dat je misschien niet consistent bent. Dat je anders bent in die groep dan in die groep, omdat dat gewoon een andere rol aanneemt, dat die mensen iets anders van je verwachten. Dat je dat gewoon leuk vindt. Daar is helemaal niks mis mee. Maar dan moet je wel dat doen. Je moet wel dat beseffen en daarnaar handelen. En dus die verandering moet je zelf in context van anderen teweeg brengen. En net zoals met je baan. Als je baan stom vindt, om het goed te veranderen moet je er wat aan doen.
Ja.
Als je het systeem stom vindt, dan moet je er wat aan doen, zeg maar. Dus alles is veranderlijk en onderhevig aan verandering. Maar om de verandering te zien die je wil zien, moet je wel aan het werk.
Ja.
Ja.
Dus Zoals alles in de wereld.
Ja, ja. Toch weer aan het werk. Ja. Nee, maar waar denken jullie dat het ook vandaan komt? Nu, dat nu zoveel mensen iets hebben van... ja, doei, ik ga naar Portugal surfen. En ik vind het allemaal gescheten hoe het...
Ik denk dat er mogelijkheid bestaat. En waar komt de mogelijkheid dan weer vandaan? Want ik weet, er zijn relatief veel mensen... Er zijn een paar mensen die ik ken, zijn naar het buitenland gegaan... Toen het allemaal thuis studeren, thuis werken werd, want... Dan kan ik school doen, werken op de tijden dat het moet. En dan kan ik daarna kan ik naar buiten de wereld in.
Ja.
En dat is gewoon dat is een verandering die een andere verandering in gang heeft gezet. En ik denk dat het heel veel is. Maar gewoon waar het überhaupt het idee vandaan komt van... Ik ga er zelf voor kiezen om naar de plek te gaan waar ik wil. Om te doen wat ik wil. Dat weet ik niet.
Ik denk, nou, ik denk dat een van de dingen is dat het de wereld natuurlijk veel hechter is qua globalisatie en transport dan vroeger.
Mm-hmm.
Vroeger kon je niet naar Portugal voor een week of langer. Dat was heel moeilijk,
ja.
80 jaar geleden.
Paar moest de berg over.
Ja. Ja. Dus ik denk dat dat een van de dingen is. Maar ik denk dat de andere is dat... mensen zo vervreemd zijn van de wereld die ze hier hebben, waar ze in zijn geworpen, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat je, ja, wat je zegt, 9 tot 5 op je laptopje werkt, je drukt op enter, je doet je laptop dicht. Waar is je werk in godsnaam? Yeah. Wat heb je eigenlijk gedaan?
Yeah.
En nu heb je last van je rug. En ik denk ik denk dat mensen zich daaraan volledig willen onttrekken.
Ja.
Ik denk dat mensen de illusie hebben dat ze zich daar volledig aan kunnen onttrekken. Dat ze gewoon kunnen ontsnappen en ze er dan niks meer mee te maken hebben.
Ja.
Het
is ook omdat je het natuurlijk wel steeds meer kan zien nu. Andere manieren van leven via social media. Ik denk dat... Onze ouders, misschien waren er destijds ook wel mensen die, weet ik veel, dat hetzelfde gevoelens hebben als nu en zich onttrokken van het leven. En,
er zijn altijd hippies geweest die naar India zijn gegaan of zo.
Maar daar word je niet dagelijks mee geconfronteerd op je Instagram tijdlijn, zeg maar. Nee. Dat is natuurlijk ook wel een...
Ik denk dat ook een ander gedeelte nu, het is natuurlijk wel een bepaalde... Zeg maar, er zijn mensen die het echt doen en dat doen en zo. En echt gewoon zich willen onttrekken. Maar zelfs dat onttrekken is nu wel een soort marketing... ding esthetiek geworden, mm-hmm. zeg maar. Je hebt influencers die dat doen.
Het wordt ook heel erg geromantiseerd natuurlijk.
Ja, en dan gewoon wat advertenties van een mooi badpak erop doen... en daar dan wel wat mooi geld mee binnenharken, zeg maar.
Foto's kunnen muggen niet zien.
Ja, dus die ironisch genoeg is die... lust naar ontsnapping van, zeg maar... het geld moeten verdienen en werken en onderdrukt worden, I guess, op die manier weer opgenomen in geld verdienen.
Maar ik denk wel alsnog, short, altijd geld verdienen, want ook al als je weggaat naar het buitenland, moet je wel kunnen blijven leven in het buitenland, bij wijze van spreken. Maar ik denk ook dat... Social media heeft zijn negatieve kanten. En ik weet niet of ik geld verdien een negatieve kant van social media vind. Want we moeten het gewoon doen. Maar ik denk wel dat het wel ons wel echt de mogelijkheid heeft gegeven om meer dingen te zien. En hoe de wereld, hoe andere mensen werken om dingen normaler te maken. En als dingen normaler zijn, dan zijn ze beter toegestaan. Dan kunnen we ze allemaal accepteren. En dan kunnen we het allemaal doen.
Ja.
En ik denk dat dat wel echt een hele grote rol heeft gespeeld. Onder andere in het weggaan er naartoe. Van, oh hé, die persoon doet dat en die persoon ook. Misschien kan ik het ook wel doen. En dan doe je het. Want anders was je nooit op het idee gekomen. Als je gewoon een krant had gelezen over... Man, ga naar Portugal om te surfen.
Leuk. Je kan je wel meer... Het is meer relatable, zeg maar, wat je tegenkomt. Waardoor je jezelf ook misschien makkelijker in die situatie ziet. Ik denk ook niet dat dat iets slecht is. Iets slechts is. Maar ik denk ook wel dat je soms... Dat het omdat het zo geromantiseerd wordt... dat we ons ook eerder ontevreden gaan voelen over ons gewone leven. Terwijl, ik hoorde dat pas iemand zeggen. Die zei van, ik vind stiekem eigenlijk een gewoon simpel leven met mijn dagelijkse routine heerlijk. Maar ik heb zo erg het idee dat andere mensen... Of dat non-stop eigenlijk gepromoot wordt dat je leven altijd maar aan eenschakeling van fantastische avonturen. Dat het zo moet zijn. En als dat bij mij niet zo is, dat ik dan ontevreden moet zijn. Op het moment dat ik accepteerde dat mijn leven gewoon simpel en misschien in de meeste gevallen zelfs een beetje saai is, ging ik er eigenlijk veel meer van genieten. En dat vond ik dan ook wel weer interessante tegenbeweging tegen deze mensen die allemaal op zoek zijn naar avontuur.
Ja. Ik denk dat dat ook een deel is. En dan komen we weer op identiteit terecht misschien.
Nee, ja, dat gaat. Als, graag,
als,
dat gaat
terug,
over.
Als we naar terug kunnen komen. Maar ik denk, als je identiteit eigenlijk gewoon bestaat uit dingen die op... Dat er geen vaste identiteit is, maar dat het bestaat. Dingen die je misschien frequenter doet of frequenter leuk vindt. Maar er zijn ook gewoon dingen die je gewoon niet leuk vindt. Of die je gewoon, als je die doet, dat die een bepaalde ontevredenheid opleveren. En die doe je dan ook gewoon minder. En die rol, die het is nog steeds niet identiteit, maar het zijn wel dingen die je gewoon minder graag doet of minder vaak doet. En dat zou dan vanuit de buitenwereld gezien kunnen worden als ook, dat ben jij niet.
Ja.
Maar dat is ook gewoon, er hoeft geen ontevredenheid te zijn met de dingen die je doet en de dingen die je zou willen doen. Want dat zou impliceren dat er een soort van een ideaal is. En wedden dat er heel veel mensen zouden zeggen, er is een ideaal soort manier om te zijn. Maar ik denk dat dat ook iets is waar we gewoon een soort van vanaf moeten komen. Omdat ik denk dat voor ieder persoon, gewoon ieder individu gaat ook worden identiteit natuurlijk, want het zijn individuen. Maar ik denk dat er niet één manier is om dingen te doen of te zijn. Dus gewoon extreem grote veelvoud aan dingen.
Ja, een ideaal is ook weer veranderlijk en ook per persoon weer verschillend.
Ja, ik denk dat je heel, heel erg moet oppassen voor mensen die claimen van mensen zijn dit en zo moeten we leven.
Ja. En dat is nou juist hetgene waar twintigers het liefst zo hard mogelijk aan vast willen klampen, omdat ze denken, die heeft het gevonden.
Ja, maar dat
en dat is dus eigenlijk juist niet wat je moet doen.
Maar dat snap ik aan de ene kant ook wel. Omdat er zoveel verandert en zoveel verantwoordelijkheid in één keer op je dak komt. En dan ben je zo van, oh god, ik heb iets nodig waar ik me aan vast kan houden.
Ja.
En je zou je natuurlijk wel vast kunnen houden aan ideaal tijdelijk. Maar je moet je ook realiseren dat het voor iedereen persoonlijk wat anders zou kunnen zijn. En dat dat ideaal iets ook gefabriceerd is.
Ja.
Dat niet de werkelijkheid is. En zolang je dat realiseert, kan je wat eigenlijk ergens aan vasthouden. Gewoon om vastigheid te vinden.
Waarom kan je niet vasthouden aan het spel? Aan gewoon de speling van de dingen? Waarom kan je niet vasthouden aan de veranderlijkheid van de dingen?
Ik denk omdat dat in onze huidige hashtag maatschappij licht ingewikkeld is.
We leven in een maatschappij.
Ja, ik denk dat... In de ideale wereld, vasthouden aan het spel, fantastisch, groot fan. Maar op de manier waarop we nu leven en werken en ons door de wereld bewegen, lijkt me dat heel ingewikkeld.
Maar misschien is het wel een mooie boodschap om aan luisteraars mee te geven, om het een beetje af te ronden. Dat je in ieder geval wel altijd elke dag een poging moet blijven doen om dat spel te spelen, zeg maar. Zelfs binnen de richtlijnen, de hokjes die de maatschappij je biedt, om daar toch af en toe een beetje tegen de deur aan te slaan. En misschien ook wel dat te hebben met andere mensen in je omgeving over die veranderlijkheid.
Ja.
En daar, ik zou het gewoon heel chill vinden als we wat meer dat taboe ook door kunnen breken. Door met andere mensen over te hebben. En op het moment dat iemand zegt, ik heb gefaald, want dit en dit is niet gelukt. Nee, je hebt niet gefaald. Je bent gewoon een spel aan het spelen. Je bent gewoon aan het ontdekken. Ja. Het leven is gewoon één grote ontdekkingsreis.
Je hebt iets geprobeerd en er was een ander resultaat uitgekomen dat je wilde. En dat is gewoon wat er gebeurd is.
Ja.
En dat is niet erg.
Ja. En die hokjes gaan je nooit kunnen... Je gaat altijd buiten de hokjes. Dat is gewoon zo. Heel simpel.
Ja.
Dus je bent jezelf opzettelijk aan het beperken op het moment dat je denkt van, dat ben ik. En dan ga je jezelf een soort van erin proberen te wurmen, maar het lukt nooit helemaal. En dan word je weer boos om jezelf daarom.
Ja, niemand wil krampachtig leven. Dat is nooit het doel geweest.
Nee.
Oké, nou heel erg bedankt dat jullie hier met mij over wilden praten. En ik hoop dat er wat mensen die zich zorgen maakten over dit soort onderwerpen wat vrijheid heeft geboden. Ik denk dat wel. In ieder geval, zo voelt het bij mij. Voor mij voelt dit als een opluchtend gesprek.
Goed.
Dus ik hoop dat dat bij andere mensen ook zo overkomt. Ja.
En mensen, neem vooral ook niet van ons aan, zeg maar, van je moet nu, zeg maar, die vrijheid opzoeken. Je moet nu al
als
die
dingen gaan
doen.
Als jij vijf bent om in hokjes te zitten, moet je
ja, weet je, ik hou je niet tegen. Nee.
Als jij van doen wat je wil, als je maar geen andere mensen vermoordt.
Goeie afsluiter. Hey, en ga ook jullie podcast luisteren, de Philo Gang podcast. Ja. Dus ik moet het denk ik nog even spellen, want de vorige keer konden mensen het niet vinden.
Ja.
Misschien kunnen jullie dat zelf even doen.
Ja, de Philo Gang, dus dat is F-I-L-O, Philo, en dan gang van G-A-N-G van
gang.
Oké, thanks en ja, dat jullie hier waren.
Dankjewel dat je ons had.
Oké, en daar ben ik alleen weer om nog eventjes de podcast af te sluiten. Normaal geef ik hier een update over de challenge en hoe die mij vergaat. Maar ik zit er nu dus nog middenin en hij duurt maar een week. Aan het eind van de maand oktober zal ik een hele aflevering maken over hoe deze dopamine detox mij is vergaan. Doe zeker ook deze dopamine detox, want ik ben heel erg benieuwd wat de ervaringen van andere mensen zijn. Je hoeft het natuurlijk niet nu tegelijkertijd met mij te doen. Kan ook een andere week in deze maand zijn. Maar mocht je het nog afronden voor het eind van oktober, stuur me dan eventjes een DM op Instagram. Wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik daar. Met jouw ervaring, wat je ervan vond, wat je hebt meegemaakt, wat het met je deed. Ben ik heel erg nieuwsgierig naar en ik denk dat het ook heel erg leuk is om te verwerken in die podcast aflevering. Heel erg bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik hoop dat je het interessant vond en ik wens je een hele fijne week toe. Volgende week is er dus eventjes geen podcast omdat ik dan zelf op vakantie ben. Dus ik zie jullie, nou ik zie jullie niet, maar jullie horen mij de week daarna weer. Dus tot dan en hele fijne 2 weken gewenst. Doei doei!